Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed en alles waarmee we gekomen zijn voor de Heere God neerleggen. We mogen het tegen elkaar zeggen, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 698, de coupletten 3 en 4. Johannes de Heer 698, 3 en 4.
Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Zeg ik ja, maar het is alles te laat, omdat jij zit niet meer op mijn zonde voor Jezus zijn staan, die me plaats op in vader en prijs. Ja, de nagel aan het kruis, ja, de nagel aan het kruis, heeft de
met elkaar de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn, rondom de Heere Jezus. En Heer, laat in alles wat we doen vanmorgen, of het nou zingen is, of in de techniek, of in de muziek, of in het spreken, in het luisteren, in het geven van onze gaven, in het kinderwerk, Heer, laat in alles wat we vanmorgen mogen doen, het zo zijn dat we de Heere Jezus verhogen, dat we hem verheerlijken. In deze tijd, Heer, waarin we voornamelijk ook nadenken over het lijden en sterven van de Heere Jezus, dan worden we vaak zo stil als we dat op ons inlaten, als we dat binnen laten komen. En het kan ons soms zo aangrijpen, Heer Jezus, wat u gedaan heeft, wat u heeft meegemaakt. Dat u geslagen bent, de smaad heeft verdragen, veracht bent, bespuugd bent, geschopt. En dat u bespot bent. Heer, u heeft zoveel meegemaakt, Heer Jezus. En juist in deze tijd, die we de lijdenstijd noemen, zijn wij vaak daarom zo stil. En komt er in ons hart ook echt een dankbaarheid dat u dat allemaal hebt mee willen maken en dat u verder bent gegaan, tot in de dood, ja, tot de kruisdood toe. Dat u daar hing tussen hemel en aarde. Dat u de Godverlatenheid hebt gekend, zodat wij die de Heer Jezus Christus kennen, nooit meer van God verlaten zouden worden. En dat zijn woorden die we zo biddend zeggen. En we bidden, Heer, dat u die woorden die we zo met elkaar biddend zeggen, dat wij nooit meer door u verlaten zouden zijn en zouden worden. Dat u dat echt in ons hart brengt. Dat u dat echt voor ons bekend maakt wat dat is, dat u ons nooit meer verlaat. Maar dat u altijd bij ons bent. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we u hebben mogen leren kennen. Als een vader. Als een hemelse vader. Heer, en we zijn zo dankbaar dat we op elk moment van de dag en van de nacht bij u mogen komen. Om kracht, om vrede, om rust. En dat we elk moment van de dag en nacht mogen weten dat u ons nooit laat staan. Maar dat wij in vrijheid bij u mogen komen en dat u altijd naar ons hoort. Heer, we zijn u zo dankbaar voor het feit dat we hier zo vanmorgen bij elkaar mogen zijn. En dat wij zo met elkaar deze dienst mogen beleven. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we hier in vrijheid bij elkaar mogen komen. Want er zijn zoveel broeders en zusters over de wereld die dat niet kunnen. Die altijd maar moeten oppassen. Die niet zomaar in vrijheid uw naam mogen belijden. Heer, wat een geweldig voorrecht heeft u ons hier gegeven. Dat wij dat wel kunnen en mogen doen. En leer ons, Heer, steeds meer en meer om vanuit die vrijheid die u ons hebt gegeven, om vanuit die genade die u zelf bent, hier in het leven te staan als de getuige van de Heer Jezus. Heer, we willen u bidden voor karakter, die ook deze week weer bij elkaar komen. Heer, wat geweldig dat de jonge mensen zo rondom uw woord bij elkaar willen komen. En willen kijken hoe uw woord ook echt heel praktisch wordt in het leven van alle dag. En we willen echt bidden, Heer, dat u zo krachtig ook door uw woord en door uw Heilige Geest aanwezig bent. Ook op de karakteravond. En dat ze het mogen ervaren. Dat ze een levende heiland hebben. En dat ze naar elkaar toe ook mogen getuigen van wie u bent en van wat u doet. En Heer, als er twijfel is, of als er soms wel eens echt van die grote vragen zijn die je aan het twijfelen zou kunnen brengen, laat het dan zo zijn, Heer, dat u door de kracht van uw Heilige Geest er dwars doorheen breekt. En dat u door uw Heilige Geest laat zien wie de Heer Jezus is. Ook aan deze prachtige jonge mensen. Heer, ik bid u, wij bidden u, dat u hen leidt, hen beschermt in al de dingen die ze meemaken, ook in de wereld. En dat u hen volmaakt van de Heer Jezus. En Heer, we willen u ook nog bidden en danken voor gisteren waarin zoveel mensen met elkaar de kerk mochten schoonmaken. We danken u, Heer, voor de saamhorigheid, voor de eenheid die we ook daarin mogen laten zien als deel van uw gemeente. En laat het zijn, Heer, dat dat steeds meer verdieping krijgt. En dat het echt een verdieping krijgt in ons, dat verlangen om samen heel praktisch eensgezind te zijn. En in eenheid te wandelen. En in die eenheid de Heer Jezus centraal te laten staan. Zo bidden we voor met elkaar. En ook voor deze dienst. Laat alles zijn, Heer, tot eer van uw grote naam. Zegen mijn lippen, raak mijn hart aan, Heer, dat ik uw woorden mag brengen, uit genade. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen in Marcus 15. Marcus 15. Marcus 15, vanaf vers 1. En daar lezen wij het volgende. Marcus 15, vanaf vers 1. En meteen 's morgens vroeg beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en de schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem: u bent de koning van de Joden. En hij antwoordde en zei: u zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: antwoordt u niet? Zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest één gevangene voor hen los, wie zij maar wensten. En er was er één die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers die in het oproer een moord begaan had. En de menigte schreeuwde en begon te eisen dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. Pilatus antwoordde hun: wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsten de menigte op dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: wat wilt u dan dat ik met hem doen zal die u de koning van de Joden noemt? En ze riepen opnieuw: kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder: kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. Tot zover. Wat we lezen kunnen in de evangelieën, zowel in Matteüs, Marcus, Lucas als ook in Johannes, is dat als je gaat inzoomen op datgene wat er met de Heer Jezus gebeurd is, bijvoorbeeld voor Pilatus, dat je zou kunnen zeggen dat het echt een soort van schijnproces is. Een schijnproces. En dat komt wel vaker voor, schijnprocessen. Dat hebben we bijvoorbeeld afgelopen 23 december nog meegemaakt. Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië. Jamal Khashoggi, het is niet helemaal mijn naam, dus ik weet niet helemaal of ik hem goed uitspreek. Maar die is toen in oktober 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Turkije. Dat is volop in het nieuws geweest. En er moesten schuldigen aangewezen worden. En hij was een schrijver voor de Washington Post en hij schreef daar columns. En dat hele proces dat Saoedi-Arabië toen op 23 december 2019 heeft gedaan, heeft geleid in de arrestatie van 5 mensen die in dat proces zijn schuldig bevonden en die ook gelijk ter dood veroordeeld zijn. Amnesty International spreekt van een schijnvertoning die gerechtigheid nog waarheid oplevert. Dus er is geen recht gedaan aan de situatie. De werkelijke schuldigen zijn waarschijnlijk nooit schuldig bevonden. En wat hier nu is laten zien, dat is een schijnproces. Dat is iets wat een schijnvertoning is. Dus in deze wereld vinden ook vandaag de dag nog steeds van die schijnvertoningen plaats. Van die dingen die we ook in de Bijbel tegenkomen. En dat maakt ook de Bijbel zo ontzettend actueel. En daar gaan we vanmorgen iets dieper op in. Op zo'n schijnvertoning, op zo'n schijnproces. Vorige week hebben we met elkaar nagedacht over de overspelige vrouw. Over de overspelige vrouw. Die door haar belagers, de schriftgeleerden en de fariseeën, als het ware naar voren is geduwd, voor de Heer Jezus is komen te staan. En het ging hun helemaal niet zozeer om die vrouw, maar het ging erom dat zij door deze vrouw de Heer Jezus op een fout konden betrappen, En dat ze de Heer Jezus, als het ware, konden vernietigen. Konden doden. En wat we toen zagen, is dat de Heer Jezus liet zien dat de genade die hij bewerkt veel dieper gaat dan de wet. Hij kwam niet tegenover de wet staan, maar hij liet zien in dat verhaal, die geschiedenis, liet hij zien dat de genade van de Heer Jezus Christus veel dieper gaat dan de wet. En vandaag zien wij dat iemand anders uit het midden wordt geduwd en voor Pilatus terechtkomt. Pilatus is een politicus die regeert onder keizer Tiberias in Judea. En we kunnen ons dat zo voorstellen hoe we dat hier met elkaar hebben gelezen. 'S Morgens vroeg, zo'n beetje om 6 uur, het oordeel van de schriftgeleerden en de fariseeën, wie waren er nog meer bij? Even kijken, de overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden. Die hadden de Heer Jezus al veroordeeld. Voor hen was het al duidelijk, deze man moest dood. En ze pakken hem als het ware op en zo vanuit hun midden gaan ze lopend naar Pilatus. Want zij willen dat Pilatus ook het oordeel uitspreekt over Jezus, dat Jezus Christus dood moet. En dan staan ze daar, zo voor Pilatus. En dan, je ziet het zo gebeuren. Ze duwen de Heer Jezus Christus naar Pilatus toe. Want we hebben daar ook wel eens een keer over gesproken. Zij zelf blijven buiten, want er komt een grote Sabbat aan. En zij willen niet verontreinigd raken doordat zij het huis ingaan van een heiden. Het huis ingaan van Pilatus. Maar Jezus duwen ze naar hem toe. En dan vindt daar een heel proces plaats. Een heel proces. Een schijnvertoning. Menselijk gezien zou je zeggen, er zit gewoon helemaal geen recht in de zaak. Er zit helemaal geen waarheid in de zaak. Althans, er wordt helemaal niet naar waarheid gehandeld. En dat wordt ook wel bevestigd als je het laatste vers leest, wat we met elkaar gelezen hebben. Daar staat Pilatus nu, wilde de menigte tevreden stellen. Hij wilde de menigte tevreden stellen. Het was hem helemaal niet zozeer te doen dat het recht zou zegevieren. Nee, hij had daar die menigte, en hoe groot die menigte geweest is, weten we niet precies, het is nog vroeg geweest. Dus misschien is het helemaal niet zo'n grote menigte geweest als dat heel veel mensen denken, dat heel Jeruzalem is uitgelopen en allemaal daar verzameld zijn om dan tegen de Heer Jezus te getuigen. Zelf denk ik dat het een wat kleinere groep geweest is. Maar Pilatus, die is wel erop gebrand dat hij deze groep tevreden stelt. En het ging hem, in eerste instantie zou je denken van, dan staat hij daar zo, en dan spreekt hij daar zo recht, dat zou hij moeten doen. En dan staat de Heer Jezus voor hem, en dan ziet hij in dat hele proces, je kunt dat ook lezen in andere evangeliën, ziet hij in dat hele proces, ziet hij dat de Heer Jezus zonder zonde is. Dat de Heer Jezus in principe niets gedaan heeft wat de doodstraf verdient. Maar hij is bang voor de menigte. En hij wil geen gezeur, geen gedoe hebben. Hij wil geen recht doen aan de situatie. Maar hij wil wel hun, die daar zo de Heer Jezus naar voren hebben geduwd, tegemoetkomen. En dan aan het einde van het liedje, we hebben het gelezen, hij laat Barabbas vrij en hij geeft Jezus over om gekruisigd te worden. Hij vraagt 3 keer, heel duidelijk, wat heeft deze man gedaan? Waarom vinden jullie dat hij des doods schuldig is? En het enige wat hij als antwoord kreeg was een beetje verdraaiing van vragen. En vragen die terug werden gelegd. Zo van, ja, als hij niets gedaan zou hebben wat des doods schuldig is, dan hadden wij hem hier niet gebracht. Maar je ziet in alles, ook wat we gelezen hebben, dat Pilatus wel heel veel met Jezus wil doen. Hij wil hem straffen. Maar de doodstraf, dat vindt hij wel ver gaan. Dat vindt hij wel ver gaan. En dan, en dat kunnen we lezen in een andere evangelie, als hij daar zo bezig is en hij is daar zo bezig met dat recht spreken en hij verhoort de Heer Jezus, die op een gegeven moment helemaal niets meer zegt en hij hoort wat die menigte daarvoor hem spreekt, roept, dan komt daar ook nog zijn vrouw naar voren. Want die vrouw die heeft heel veel geleden, zijn vrouw heeft heel veel geleden. Als het gaat om deze rechtvaardige, zegt ze tegen haar man Pilatus. Ja, hoe kom je hier nu uit? Hoe kan Pilatus zich hier nou uitredden? En dan in één keer is daar de gedachte en ook het ritueel dat hij bij een feest iemand loslaat. En hij heeft wel iemand. Hij heeft wel iemand. Dat is namelijk Barabbas. En zo staan ze vanmorgen voor ons. Pilatus in het midden, ik zie hem zo staan. En aan de ene kant Barabbas. En aan de andere kant Jezus. En dan zegt Pilatus van oké, wie moet ik nou loslaten? Wie willen jullie nou dat ik loslaat? Maar het is wel een beetje raar, want wat hij zei en hij heeft gehoord en hij heeft zelf gezegd dat die Jezus helemaal geen kwaad heeft gedaan. Dat hij rechtvaardig is en toch zet hij hem tegenover Barabbas. En wat kunnen we dan lezen over Barabbas? Zijn naam betekent zoon van de vader. Zoon van de vader. En we hebben het gelezen, hij is vanwege een moord tijdens een oproer in de gevangenis terechtgekomen. Hij was een misdadiger, zegt een van de andere evangelisten. Hij was berucht. Hij was niet zozeer beroemd om datgene wat hij heeft gedaan of wat hij heeft gezegd, maar hij was berucht. Dat is ongunstig. Hij heeft een slechte naam. En vanwege het feit dat hij gewapend verzet heeft gedaan, zou hij, Barabbas, de kruisdood verdienen. En daar staat Pilatus. Wie moet ik loslaten? Jezus, de koning van de Joden, of Barabbas? Zo misschien van, en Barabbas kennen jullie wel. Die is berucht. Een misdadiger. Heeft een moord gepleegd. Zit niet voor niets in de gevangenis. En dan denk ik van, hoe kan het nou gebeuren? En het zal wel heel logisch aflopen. Natuurlijk wil men Barabbas niet, maar zou men kiezen voor Jezus? En toch het tegenovergestelde gebeurt. Jezus, de koning van de Joden, Jezus de Christus, wordt vastgehouden, wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Nadat Pilatus hem heeft gegezeld. En Barabbas is vrij. Ik probeer me dat zo voor te stellen, hoe dat voor Barabbas geweest is. Als hij dat allemaal hoort dat, en Jezus ziet staan en zijn eigen daden kent.
en weet wat hij gedaan heeft, dan kan het toch niet anders zijn dan dat hij het haasje is. Dan dat hij niet zal vrijkomen, doordat hij de kruisdood zou krijgen. En het, als je je dat zo voorstelt, dan moet het voor hem geweldig iets zijn geweest, geweldig groot zijn geweest, dat juist hij zijn naam hoort in de menigte van laat Barabbas los. Laat Barabbas gaan. En Pilatus zit daarmee, want die zegt van ja, maar wat moet ik dan doen met Jezus, uw koning, degene die u de koning van de Joden noemt. Wat moet ik met hem doen? En heel die menigte, opgehitst door de overpriesters en de fariseeën, de schriftgeleerden, roepen kruisig hem, kruisig hem. En je zou zeggen dat Barabbas zo loopt van oké, zijn boeien worden losgemaakt, hij is vrij. Hij loopt daar zo weg van die hele situatie en hij ziet daar Pilatus staan met Jezus. Maar hij is vrij. Ondanks het feit dat hij een moordenaar is, een misdadiger. Ondanks het feit dat hij kwaad heeft gedaan in zijn leven, waarvoor hij de kruisdood verdiende. Hij is vrij. Ik zit met een probleem. Ik krijg dat gewoon niet goed. Aan de ene kant Barabbas. Aan de andere kant Jezus, de Christus, die zoveel goeds heeft gedaan en zoveel goeds heeft gezegd. Terwijl de menigte Barabbas kiest, die een moordenaar is, en hem die het leven gegeven heeft aan doden. Hij valt onder het oordeel. Dat botst in mijn gedachten. Ik voel dan strijd in mijn hart dat je denkt van Heer, hoe kan het? Waarom Barabbas los en deze Jezus de dood in? Omdat het misschien menselijk gesproken wel een schijnproces lijkt. Maar het voor God geen schijnproces is. Voor God niet. Want van die Barabbas, er is ook al wordt er in 4 evangeliën zijn naam genoemd, er is zo onnoemelijk weinig bekend van deze man. En dan ga je denken, waarom? Waarom zou dat nou zo weinig bekend zijn van deze man? Terwijl hij toch wel een cruciale rol speelt als het gaat om het leven of de dood van de Heer Jezus. En dan ga je erover nadenken. En dan luister je nog wel eens andere sprekers over Barabbas. En dan valt ineens het kwartje. Barabbas, dat zijn wij. Dat zijn wij. Niemand uitgezonderd. Wij hadden het verdiend om aan het kruis geslagen te worden. Wij hadden het verdiend om door God verlaten te worden. En hoe Barabbas daar is afgegaan, weg van die situatie. Zo mogen ook wij weten dat Hij, Jezus, de Zoon van God, in onze plaats de dood is gegaan. Wij zijn die Barabbas. Wij hoeven helemaal niet hoog op te geven of te denken dat wij boven deze misdadiger, boven deze moordenaar staan. Wij zaten, net als Barabbas, in hetzelfde schuitje. Allemaal. Paulus legde het haarfijn uit. Niemand had het leven verdiend. Allemaal waren wij in onze eigen dood. En toen kwam Jezus, de Christus. En vandaar ook dat het misschien wel heel goed is om niet te denken, zoals het thema Barabbas, maar om juist ons oog te richten op de Heer Jezus, die in de plaats is gekomen van de Barabbas. En wat zegt mij dit? Nou, dat omdat Hij, Jezus Christus, onterecht de dood is ingegaan en Hij alles heeft gedragen. Alles heeft gedragen. Al onze zonden, al onze schaamte heeft gedragen. Omdat Hij dat heeft gedaan, mogen wij leven. En omdat dat wij al onze zonden en dat al onze schuld op Hem is terechtgekomen, daarom mogen wij leven. En wat is het nou dat wij... En het is een leermoment dat wij in dit leven leren om alles wat we meemaken, alles wat er in ons leven aan aanvechtingen, aan strijd zit, over te geven aan Hem, Jezus, de Christus, die voor ons de dood is ingegaan. Wat betekent dat? Nou, Hij heeft alles gedragen. En nu mag ik alles aan Hem geven. Dus het is niet meer mijn strijd tegen verslavingen, welke verslaving dat dan ook is, maar het is Zijn strijd. Het is niet meer mijn strijd tegen een steeds terugkerende boosheid, maar het is Zijn strijd. Het is niet mijn strijd om een huwelijk te redden, wat dreigt op de klippen te lopen. Nee, het is Zijn strijd. Het is niet mijn strijd om een goed zelfbeeld te krijgen van mezelf, om mezelf maar op te waarderen, of mezelf mijn waarde te geven. Nee, het is Zijn strijd. Het is niet mijn strijd om alles maar goed te krijgen met broeders en zusters onderling, om maar door één deur te kunnen. Nee, het is Zijn strijd. Hij heeft ervoor geleden. Hij is de dood ingegaan. En laten we gewoon heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Wij kunnen niet winnen van onszelf. Wij kunnen niet winnen van de wereld. Wij kunnen niet winnen van de machten van de hel die over ons heen uitgegoten worden. We kunnen nergens van winnen. Het enige wat we mogen doen is schuilen in Hem, omdat Hij alles heeft gegeven, omdat door Hem ik werkelijk een Barabbas ben, een zoon van de Vader, geliefd door de Heer Jezus Christus, alleen maar door Hem. Niet uit mij, niet uit ons, niet ergens anders vandaan. Het leven dat we leven, leven wij in Hem, Jezus de Christus, die voor onze dood is ingegaan. En al onze strijd, al onze moeite, hoe weinig mensen er ook van af weten, alles is bij Hem bekend en mogen we aan Hem geven, zodat het niet meer onze strijd is, maar Zijn strijd. En dat het ons verlangen is om in Hem te blijven. Paulus zegt het zo mooi in 1 Korinthe 1 vers 30 en 31. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. En daar ben ik zo blij om. Dat geeft mij zo onnoemelijk veel vreugde. En dat geeft mij zo onnoemelijk veel vrede. Niet ik, maar Hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn vrede. En laten we het gewoon ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Buiten Hem is er geen vrede. Is allemaal surrogaat. Is alles schijn. Worden de processen gevoerd die alleen maar schijn zijn. Maar in Hem is alles wat we nodig hebben. Jezus is alles. Jezus Christus is eeuwig. Jezus Christus is volmaakt. En het enige dat we nodig hebben. Amen. We gaan met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, wat geweldig zeg. En dat maakt het ons stil om wat U hebt gedaan. En dat het Heer volkomen uw plan was en is en zal zijn. Heer, menselijk gesproken, wat een schijnvertoning. Pilatus die gewoon niet durft recht te spreken. Niet recht durft te handelen. Waardoor Barabbas vrij is gekomen. En Jezus Christus, uw Zoon, onschuldig de dood is ingegaan. En tegelijkertijd, Heer, is het niet een menselijk proces, maar is het een proces waarin u van het begin tot het eind de regie heeft gehouden. En dan, Heer, als wij erachter komen dat wij van die Barabbassen zijn, dat wij van nature de dood schuldig zijn, dan maakt het ons heel stil. En laat het dan maar zo zijn, Heer, dat u door uw Heilige Geest echt diepe dankbaarheid in ons hart geeft. Dat de Heere Jezus onze plaats is gegaan en onze plaats heeft ingenomen. Opdat wij werkelijk zonen en dochters van u, de Hemelse Vader, konden worden. Wat een geweldig nieuws. Wat groot. En wat goed. En Heer, leer ons maar in onze levens om alles aan de Heere Jezus te geven. En dat we belijden met elkaar dat het niet onze strijd is. Want dan is dit hopeloos. maar dat het uw strijd is. En leer ons maar om zo elkaar te bemoedigen. Om gericht te zijn op de Heer Jezus. Dat we zo met elkaar bezig zijn. Om de Heer Jezus Christus uit te dragen in onze persoonlijke levens en in het midden van de gemeente. En maak ons maar stil. Van blijdschap en vrede. Dat wij Hem hebben leren kennen. Maar nog meer, dat wij door Hem gekend zijn. En als hier, Heer, iemand is die U niet kent, dan wil ik U, Heer, bidden. Dat U zo krachtig door de werking van Uw Heilige Geest en de geschiedenis die we vanmorgen met elkaar mochten behandelen, dat U zo krachtig werkt door geest en woord, dat die persoon niet om U heen kan. Maak hem of haar onrustig, Heer. Ik bid het uit genade, Heer. Maak hem of haar onrustig. Zodat ze rust kunnen vinden in U. In U, Jezus, de Christus, onze Heer. Ga zo met ons mee en leer ons steeds dieper om in de Heer Jezus te leven. En om datgene wat Hij ons geleerd heeft echt toe te passen in ons leven. Dat ons leven vol zit van passie voor de Heer Jezus. Geen eigen werk, maar bewerkt door U zelf, de eeuwige levende God. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 392, de coupletten 1 en 2. Opwekking 392, de coupletten 1 en 2.
Oh,